Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Leeswijzer. Opnieuw hebben we het genoegen om enkele boeken aan u te mogen voorstellen en gaan we aan de hand van interviews met de auteurs meer te weten komen over de inhoud van het boek, maar ook de achtergrond van de auteurs natuurlijk. En hopelijk kunnen we u zo enthousiasmeren om zelf het boek te gaan lezen. Of ermee aan het werk te gaan, dat zal u zo meteen al kunnen horen. Vandaag stellen we twee boeken aan u voor. Eentje is geschreven door professor Dr. Inigo Bokken, medewerker van het Titus Brandsma Instituut en hoogleraar mystieke theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit van Leuven. We gaan met hem in gesprek gaan over een boek dat hij heeft geschreven naar aanleiding van een lezing die hij heeft gegeven in Scherpenheuvel, namelijk de 13e Scherpenheuvel-lezing die plaatsvond op 22 oktober 2021. Het draagt de titel Meer dan een voorbeeld alleen, de mariale filosofie van Titus Brandsma. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Eerst laten we Monseigneur Koen van Houten aan het woord, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams, Brabant en Mechelen. Hij was al eerder te gast in ons leesprogramma door het boekje dat hij geschreven heeft, onder andere over Maria, maar ook over de Heilige Geest. Iets wat ook terugkomt in zijn eigen bisschopsleuze. Vandaag staan we stil bij een project dat onder zijn leiding gebeurd is door het vicariaat Vlaams, Brabant en Mechelen. Een nieuw werkboek met de evangelielezingen van de C-cyclus of het C-jaar op zondag. We gingen met Monseigneur van Houten in gesprek over de titel, de kaft en de inhoud. U kan luisteren naar het interview. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik opnieuw het genoegen, moet ik zeggen, om Monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams, Brabant en Mechelen, aan de lijn te hebben. Monseigneur, van harte welkom in De Leeswijzer.
Heel hartelijk dank en goeiedag aan alle luisteraars.
Ja, misschien kunnen we toch wel beginnen met nog eens te vragen om uzelf kort voor te stellen voor zij u die u nog niet zouden kennen.
Ja, dank u wel. Dus ik ben nu bijna iets meer dan 3 jaar hulpbisschop hier voor Mechelen-Brussel, meer bepaald voor Vlaams-Brabant en Mechelen. Dus stilletjes aan daar goed thuisgekomen. Daarvoor was ik meer dan 30 jaar priester in het bisdom Brugge en vooral in de opleiding van de priesters werkzaam geweest. Ook verantwoordelijk voor de parochies en dus een beetje mee in het beleid van het bisdom. En denk ik zo een beetje de stijl geleerd om vandaag hier mijn werk goed te kunnen doen.
Ja. Zeker. Recent had ik het grote plezier om in uw huis, in uw, waar u werkt en waar u uw taak als hulpbisschop volbrengt, te gast tijdens het verjaardag van De Perelen, waar ook uw nieuwste boek werd voorgesteld, namelijk een werkboek van de evangelielezingen van de C-cyclus op zondag. Nu, misschien kunnen we daar even mee beginnen. Wat is dat nu, zo een A, B en C jaar in de liturgie?
Ja, het klinkt inderdaad behoorlijk ingewikkeld. Laat mij voor eerst ook verduidelijken, ik ben niet de auteur van een boek. Het gaat, zoals je zegt, om een werkschrift. We kunnen daar nadien nog wel op terugkomen. Mm-hmm. Dat dus ondersteuning wil bieden aan de gelovigen die willen stilstaan bij het evangelie dat op zondag in de liturgie in de kerk klinkt. Hè. Mm-hmm. En sinds het Tweede Vaticaanse Concilie is dat niet meer ieder jaar op deze of gene zondag hetzelfde evangelie, maar zijn we terechtgekomen in een driejarige cyclus. Dat wil zeggen dat we in het A-jaar de evangelist Matthäus beluisteren, mm-hmm. in het B-jaar, dat nu ten einde loopt, hè, de evangelist Marcus aan het woord horen, en straks dan begint het C-jaar, waar de toon gezet wordt door de evangelist Lucas. En dus draagt inderdaad het werkschrift nu die titel, werkschrift bij de zondagsevangelies van het C-jaar. De luisteraars vragen zich misschien af wat er gebeurd is met Johannes, de vierde evangelist. Mm-hmm. Die heeft niet een eigen vierde jaar gekregen, maar bij het samenstellen van de nieuwe lectionaria, dat zijn dus de boeken met de lezingen voor de Eucharistie, heeft men toen geoordeeld, wij zullen Johannes vooral lezen in de sterke tijden, dus in de paastijd is dat vooral, in de 40 dagen tijd komt hij heel sterk aan bod. Hè. Dus hij komt op andere momenten in de loop van het liturgisch jaar voldoende aan bod en men heeft dus zich beperkt tot drie evangelisten om die mooie cyclus te maken. De bedoeling was natuurlijk, mogen we echt niet uit het oog verliezen, en daar moeten we dankbaar om blijven, het was de wens van de concilievaders om dus de Bijbel meer te ontsluiten. Vroeger kreeg men op zondag ieder jaar dezelfde evangelies te horen, vooral uit Matthäus. Nu was het een enorme verrijking dat we als gelovigen ook konden luisteren naar Marcus en Lucas, evangelisten die natuurlijk allemaal hetzelfde leven van Jezus vertellen, maar toch wel hun eigen accenten hebben, hun eigen bronnen hebben, hun eigen aandachtspunten formuleren. En dat maakt het toch wel rijker en frisser, om niet ieder jaar hetzelfde, maar dus afwisselend een andere evangelist de stem van een ander te horen of de tekst van een ander te lezen.
En het C-jaar, ja, dat is dan eigen voor het evangelie volgens de heilige Lucas. Kunt u daar iets over vertellen? Wat is er zo eigen aan dit evangelie?
Wel, om nu niet dat te fel en te gedetailleerd te doen, we gaan ervan uit, Marcus was het evangelie dat het eerst werd geschreven. Daarna hebben Matthäus en Lucas hun evangelie deels op basis van de leidraad van Marcus en deels met ander materiaal dat ze gemeenschappelijk hebben, Matthäus en Lucas, of ook materiaal dat enkel door een van beiden gekend was, dat hebben ze tot een nieuw evangelie gebracht. Niet nieuw wat de inhoud betreft, maar nieuw wat de vormgeving, de verteltrand, de structuur, de opbouw, dat is het nieuwe van elk van die evangelisten. Lucas wordt dikwijls omschreven als iemand die in zijn evangelie heel veel aandacht geeft voor de armen, de zwakken, de kleinen. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Mm-hmm. Iemand die ook bijzonder veel aandacht geeft voor het gebed. Dat komt meerdere keren terug in zijn evangelie. Iemand die ook bijzondere aandacht geeft voor de barmhartigheid van God. In zijn 15e hoofdstuk met de barmhartige vader, het zoeken van de verloren zoon, het vinden van de verloren zoon, het zoeken van het verloren schaap, het zoeken van de verloren drachme. Dus ook die barmhartigheid, die goedheid van God is zeer sterk aanwezig. Net als Matthäus heeft hij ook een evangelie dat de kinderjaren van Jezus vertelt, wat Marcus niet kent. Dus je merkt, Lucas heeft toch wel een hele rijke evangelietekst kunnen schrijven. Bovendien is hij ook de auteur van een ander boek dat we heel goed kennen, de Handelingen van de Apostelen, waar als het ware het begin van de jonge kerk na Pasen en Pinksteren verteld wordt. Dus ook een zeer hoogstaande schrijver, ook qua literatuur kun je zeggen, echte wereldliteratuur, wat uit die pen van Lucas, geïnspireerd door Gods geest, als getuigenis over Jezus is geschreven.
We krijgen al helemaal zin om het nog eens te herlezen. Want het is de gelegenheid natuurlijk om iedere zondag dan ofwel de Eucharistie al een beetje voor te bereiden of misschien nog wat na te mediteren, nadat we het hebben gehoord in de liturgie. Misschien moeten we eerst beginnen bij de titel. Woorden die raken. Dat is de titel van dit werkboek. Waarom is die titel gekozen en wat is nu zo het eigene aan het evangelie daarin?
Ja. Wel, het is inderdaad boeiend om daar even bij stil te staan. Omdat we allemaal weten, gewoon ook in het gewone leven, wordt veel gezegd, er vallen veel woorden, maar er waaien ook veel woorden verloren weg. We zeggen dan het ene oor in, het andere oor uit. En zo is het jammer genoeg soms ook met een evangelielezing. We kennen die, de diaken of de priester begint de tekst voor te dragen, zeggen we, ja goed, we weten al hoe het afloopt en we luisteren al veel, veel minder. Dus onze bedoeling was van, laat ons niet achteloos aan het evangelie van de zondag voorbij lopen, maar laat ons de tijd nemen, de kans zoeken om het ons, tot ons te laten doordringen. Dat het ons echt raakt, dat het ons iets doet, dat het binnenkomt. Niet van het ene oor naar het andere oor, maar ik zou zeggen de weg van het oor naar het hart. Dat daar het evangeliewoord kan wonen, daar kan binnenkomen, kan overwogen worden, bemediteerd worden, er kan mee gebeden worden. Opdat het dan, als het ons echt heeft geraakt in ons hart, zal het ook zijn weg vinden naar onze handen, naar onze manier van leven, de manier van inzetten, een christelijke levenswijze geïnspireerd door dat evangeliewoord. Ziet, dat was een beetje onze bedoeling, elkaar uit te nodigen om ons te laten treffen, te laten raken door die woorden die zo kostbaar zijn, die zo rijk zijn, maar die wat tijd vragen om tot je te nemen, om er echt ook de betekenis, de rijkdom van te ontdekken en om ook geleidelijk aan te zien hoe dat woord je levenswijze verandert en je anders doet leven. Dus dat is wel een bijzonder proces, zou je kunnen zeggen. Dat is niet alleen even horen en dat dan weer laten waaien om al over te gaan naar iets anders, maar dat het woord van Jezus, dat christenen zo dierbaar is, echt iets zou kunnen betekenen in ons leven, kleur zou geven aan ons leven zou voor een groot stuk bepalen, dat het meer afgestemd wordt op dat woord. Je zou kunnen zeggen, we hopen dat onze manier van leven en bidden een antwoord is op dat woord dat we daar hebben vernomen in het evangelie. Dus we hopen met het werkschrift juist de prikkelen te stimuleren om ons te laten raken, om niet te vlug te lezen, niet te vlug te luisteren, maar als het ware op de pauzeknop te duwen en te zeggen, ik ga er even bij stilstaan. Het is de moeite waard, het is pas in de rust en de stilte dat de kracht van het woord zich ook laat helden zo in ons binnenste.
Ja, ik denk dat daar ook inderdaad een soort van oproep ligt om in deze tijd waar alles zo snel moet gaan en waar mensen van het ene beeld naar het andere op social media en op andere kanalen geconfronteerd worden, dat de kerk juist het tegenovergestelde tot oproept, namelijk om echt tijd en ruimte te maken.
Ja. En dat vertrekt natuurlijk, dat wil ik nog even aan toevoegen, wat op vandaag ook niet vanzelfsprekend meer is, maar dat vertrekt natuurlijk van het uitgangspunt, God heeft gesproken in de tijd. God heeft zich uitgesproken in Jezus. Jezus' woorden zijn zo dierbaar, want ze komen uit Gods mond om de mensen van alle tijden te raken. Het is natuurlijk omdat we dat geloven, dat we bij dat woord voor alle anderen en na alle anderen weer terugkomen. Ja. Dat is het woord, dat is de Zoon van God die mens wordt en die in mensentaal tot ons gesproken heeft. Dus dat is de kostbare schat voor de christen, waar hij altijd naar teruggrijpt en altijd terugkijkt en luistert. Wat geeft God ons nu vandaag te zeggen? Want, laat me toe om dat aspect misschien ook nog even te onderstrepen. Wij lezen het evangelie niet louter als een geschiedenis van vroeger. De kunst bestaat erin gelovig biddend het evangelie te beluisteren en in de tegenwoordige tijd de stem van God en van Christus te vernemen. Hij spreekt doorheen dat schriftwoord tot ons vandaag. Je zo laten raken, dat is waar we eigenlijk wilden de aandacht op vestigen.
En wat mij ook zo wat bijstaat als ik het zo hoor, is ook de omgekeerde beweging. Het feit dat wanneer wij tijd maken om Jezus te aanhoren, dat ook Hij geraakt wordt door wat wij doen. Want dat is ook een zeer wezenlijk onderdeel in het leven van Jezus, wanneer Hij mensen ontmoet, dat Hij zelf ook geraakt wordt.
Evident. En ik ben blij dat je even zo die omgekeerde beweging maakt. Het is inderdaad een refrein in het evangelie. Jezus door medelijden bewogen. Jezus geraakt in zijn hart, in zijn binnenste. Wat hij ziet, wat hij hoort, wat hij verneemt, dat blijft niet buiten hem. Hij heeft geen, ja, je zou kunnen zeggen, geen huid zo van een olifant, waar alles op afketst en niet binnengeraakt. Nee, ik zeg dikwijls, zijn hart heeft een wand die doorlaatbaar is. De pijn, de vreugde, de zorgen van de mensen, dat gaat daardoor. In een fractie van een seconde is dat zijn pijn, zijn vreugde, zijn zorgen. Dat is inderdaad fenomenaal, hoe Jezus zich liet raken door mensen, hun verhalen, hun geschiedenis. En hoe wij kunnen proberen omgekeerd een beetje te groeien in dat ons laten raken door wat hij zegt. En dat niet vinden als, ja kijk, dat passeert, we kennen dat, dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar het echt laten binnenkomen, de deur van ons hart openzetten, opdat we erdoor geraakt worden. Ja, het is in de beide richtingen.
Ja, want ik zie ook hier de mooie cover van het boek. Daar is een afbeelding van een witte duif, een bijna glas- en loodraamachtige tekening. Waarom de keuze voor wat ik veronderstel een afbeelding is van de Heilige Geest?
Ja, dus om het even ook te situeren, op zoek naar een afbeelding voor dit werkschrift. Het is het derde in de reeks nu, A, B, we zijn aan C. Op zoek naar zo'n afbeelding kwamen we terecht in het klooster van Duffel, bij de zusters van het convent van Bethlehem. En daar is een prachtig groot glas- en rood raam in een klooster met heel wat Bijbelse passages, waaronder ook dat detail van Pinksteren en de gave van de geest, ook de geest die bij Jezus doopsel over hem komt, de geest die wij ook aanroepen eigenlijk, want Jezus heeft het beloofd, dat de geest ons toegang zal geven tot de diepe betekenis van zijn woord. Dikwijls zeggen we begrijpen het niet. Ons verstand is te klein. Maar Jezus heeft gezegd, kijk, ik laat u niet verweest achter. De geest van de waarheid komt. Hij zal u binnenleiden, de diepe betekenis onthullen van alles wat ik heb verteld. Wanneer iedere keer we de schrift ter hand nemen, is het goed de geest te aanroepen, opdat hij ons toegang zou geven tot het echte geheim en tot de diepe betekenis van Jezus' woorden. En vandaar dat dit beeld zo sterk op de cover aanwezig is. Ja. Ook een uitnodiging tot gebed iedere keer. Kom Heilige Geest, verlicht ons hart, verstand, dat wij mogen horen, zien en smaken, proeven de rijkdom van uw woord. En geef ook dat uw geest ons de kracht schenkt om ernaar te leven. Ziet, het is een bede zo, bij ieder ter hand nemen van het evangelie.
Het doet mij ook denken natuurlijk, en dat kan niet anders, aan uw bisschopsleuze. Kom Heilige Geest, en het boekje dat u ook heeft geschreven, Op adem komen, waar we in een van de vorige afleveringen van de Leeswijzer konden bij stilstaan. Het is toch heel belangrijk om die Heilige Geest aan te roepen bijna, alvorens wij met dit boek op weg gaan.
Ja, zeker, ja. Zoals in alle grote dingen van het leven van de christen, dat is niet alleen ons werk en niet op de eerste plaats ons werk. Het voltrekt zich, het gebeurt doordat die geest die Jezus bezielde ook in ons komt, over ons komt, in ons midden komt, in onze gemeenschappen komt. Dus nog een keer in de tegenwoordige tijd. De geest die Lucas als het ware inspireerde bij het schrijven van de schrift, het is dezelfde geest die ons doet luisteren naar dat evangelie en die ons een sleutel biedt om binnen te komen in de diepe, rijke betekenis van het evangelie.
Ik vind het heel mooi, want je ziet dan die cover Het doet ons eraan denken van inderdaad, hè, Heilige Geest verlicht mijn hart alvorens ik de Heilige Schrift ga lezen. 240 bladzijden telt dit werkschrift. Hoe is het juist opgebouwd en waarom is het juist op die manier opgebouwd?
Ja, dus eventjes inderdaad nu het werkschrift zelf wat toelichten. Mm-hmm. Het concept dateert al van een paar jaar terug, want toen zijn we begonnen met het A-jaar, het B-jaar is gevolgd. Dus het was nu eigenlijk al onze derde oefening. We hebben ervoor gekozen om als volgt te werk te gaan. Om het gemakkelijk te maken vind je de tekst van het zondagsevangelie. Goed, dan moet men niet zoeken in een bijbel of in andere, in een missaal of in het kerk en leven. Voilà, men vindt het mooi gepresenteerd, het evangelie van die zondag. We hebben er heel kort van Luc de Visser, dus een bijbelkenner, een kleine commentaar bij, zo, dat is een alinea, hoe je zou kunnen zeggen, een kleine leesleutel. We hebben nu en dan een getuigenis, iemand die zegt, kijk, voor mij betekent dat woord dat. Ik leef zo vanuit dat evangelie. Dat zijn soms bekende Vlamingen, dat zijn soms heel eenvoudige mensen, maar iedere keer is dat getuigenis ook zo een smaakgever om te mogen leren van anderen die vanuit dat evangelie leven. Hè. Iedere keer is er ook een gebed. Hè. Soms is het wat langer, door iemand die een mooi gebed heeft gemaakt. Soms is het kort, hè. Dus stevast is er iedere keer een gebed. En die korte gebeden trekken als het ware dat evangelie samen in een gebed. Hè. Dus je leest het en het wordt samengetrokken in een gebed. Je leert dus bidden met het woord. En het getuigenis leert je een beetje leven vanuit dat woord. En sinds vorig jaar hebben we ook gekozen om er wat beeldmateriaal aan toe te voegen. En voor het C-jaar, ik mag het toch wel noemen, heel bijzonder, hebben we iemand gevonden hier in het Mechelse, een kunstenaar, die bereid was om nieuwe kunstwerken te maken, schilderijen te maken, bij een aantal, niet bij iedere zondag natuurlijk, bij een aantal van die zondagsevangelies. Prachtig gemaakt, Jan Smets heeft op zijn manier, met zijn inspiratie, beeldend uitgedrukt wat hij heeft gevonden, hoe die tekst van het evangelie hem heeft geraakt. Dus het heeft hem geraakt en het heeft hem geleid tot wat expressie, tot wat uitdrukking, wat vormgeving. En dat kan mensen ook weer helpen om bij het verhaal, bij het gebeuren, bij het woord van Jezus stil te staan. Merkwaardig in het boek is dat er ook nogal wat witruimte is gelaten. Mm-hmm. En dat geeft geen andere bedoeling dan dat de lezer persoonlijk of in een groep die aan het uitwisselen is, dat men wat kan noteren, wat raakt mij, wat wil ik delen, wat hoor ik bij een ander, hoe leeft hij daarvan, hoe kan ik daarvan leven. Daarom noemde het ook een werkschrift. Ziet, je wordt ook mede-auteur van het boek. Hè. Het is het woord van Jezus, het is het woord van de evangelist, het is het woord van een bijbelkenner, maar iedere gelovige die ermee omgaat, mag daar zijn woordje bijvoegen. En dat toont dat het woord van Jezus echt aan het werk gaat en dingen losmaakt hè, in ons leven, in ons denken, in ons uitwisselen. Hè. Aan het begin van het boek staat ook een mooie manier uitgelegd, zo stap voor stap. Hoe ga ik te werk als ik alleen met het werkschrift aan de slag ben? Hoe gaan we te werk als we dat samen doen in een groep? Zo, hè? Dus in die zin is het denk ik toch een zeer gevarieerd concept. Hè? En een veelheid van stemmen en beelden, maar iedere keer de uitnodiging. Wat doet het nu met mij? Waar ben ik geraakt? Wat zegt het mij of wat zegt het mij niet? Hoe ga ik ermee op weg? Hoe beweegt dit woord mijn leven? Hoe geeft het richting aan mijn leven?
Ja, wat mij bijzonder heeft getroffen daarin, dat is dat het heel belangrijk is om het eigen denken en voelen en geraakt worden te toetsen aan hoe anderen daarop reageren, omdat daarin een enorme rijkdom zit in hoe anderen soms exact dezelfde woorden interpreteren.
Ja, ja, ja. Dat is inderdaad, als ik het ook meemaak in groepen, dat is iedere keer een verrijking. Hè. Soms denk je, ja, ik ken die tekst nu toch al heel goed. Ja. Ik heb daar al zoveel rond gelezen, ik heb er zoveel keer een homilie rond gebouwd. Maar ik moet zeggen, andere mensen wijzen toch weer op iets dat ik niet of niet goed of niet scherp genoeg had opgemerkt. Het is een verrijking wederzijds en het kadert enorm goed, denk ik, in wat Paus Franciscus nu ook beoogt met ons samen op weg zetten. Hè. Synodaal met dat wat moeilijke woord, maar hij bedoelt te zeggen, we hebben elkaar nodig ook om ons geloof te delen, hè? Ja. Ook om te geven en te ontvangen. Je kunt dat niet op je eentje geïsoleerd, ja, je kunt dat wel, maar niet altijd. En het is niet voldoende van het zo persoonlijk te doen. Het is een enorme kans in een kleine kring soms met een paar mensen, dat kan in familieverband, thuis, een kleine bijbelgroep, toevallige mensen die voor of na een viering daar wat tijd willen aan geven. Hè. Dat kan een bijzonder boeiende uitwisseling zijn. Ja, ja. Dus dat wil het boekje ook stimuleren. Ja. Maar tezelfde tijd, ik zei het, iemand die ja, alleen is of door omstandigheden alleen is, kan er echt ook mee werken en voor zichzelf wat dingen noteren die het bij hem oproept, het gebed dat in hem wakker wordt, een voorbeden, een intentie, een voornemen, voilà, zo zou ik graag leven. Dus laat het maar gebeuren op veel manieren, zou ik zeggen.
En ook in de zekerheid te weten dat men op die manier deelt in het leven van de kerk en men eigenlijk niet alleen is. Hè? Dat
zeker,
Jezus ja. bij die persoon aanwezig is, maar dat de hele gemeenschap deelt. Hè? Wat me ook opvalt, is de keuze van ja, nieuwe kunstwerken te laten maken. Opnieuw ja. benadrukt dat toch wel weer het nu. Waarom is dat nu? Ja. Toch, het is toch belangrijk om dat te benadrukken. Het komt vaak terug als thema. Voor u als bisschop en in uw contacten met gelovigen, waarom is dat belangrijk om dat te benadrukken, dat het in het nu gebeurt?
Wel, ik zou denken, ja, evident, het is enorm belangrijk dat we terugkijken, hè, want geloven, christen zijn, is een stuk gedenken, hè, wat allemaal in Jezus leven is gebeurd, wat hij heeft gezegd, wat hij heeft meegemaakt, van zijn geboorte tot zijn sterven, tot zijn opstanding. Ieder jaar wordt dat allemaal in herinnering geroepen en dat is enorm belangrijk. Anderzijds zijn wij ook mensen die ja, naar de toekomst kijken met een zeker vertrouwen. Hè. Na dit leven ja, wacht ons een nieuw leven, een volheid van leven in God. Zo hopen wij, zo bidden wij, zo vertrouwen wij. Maar tussen dat gedenken en dat hopen is er dat leven nu. Mm-hmm. En ik vind het zo kostbaar om niet in een soort ja, heimwee naar vroeger te blijven hangen of een verre droom over wat ooit zal komen, maar dat wij leven in deze dag, op dit uur, met de kansen ons nu gegeven, met de grenzen die ons ook nu zijn gesteld, en dat we hier en nu echt overtuigd zijn, zoals je het ook al zei, allee, de Heer is met ons, hij gaat met ons mee, dat is niet louter een zaak van vroeger of van later, dat is een zaak van nu. Zoals het eeuwig leven bij Sint-Jan, om Johannes nu toch even te noemen, is ook niet alleen iets voor later, het is nu verbonden zijn met God in geloof. Hè? Ja. En die actuele verbondenheid is voor het leven van een gelovige, denk ik, zeer centraal, zeer fundamenteel, dat kleurt ons leven, hè? Dat we inderdaad hand in hand met iemand die we niet zien, maar die toch als levensgezel met ons op weg is, hè? Dat we met die kunnen op weg gaan.
Ja, we hebben nu die werkschriften voor het A-jaar, het B-jaar en het C-jaar gehad. Het ja. Nodigt ons zeker uit om nog, denk ik, een grotere plaats te geven aan de Heilige Schrift in ons leven, om ons te laten raken door wat Jezus aan ons te vertellen heeft. Wat nu? Wat wacht er in de toekomst? Wat zou een volgend project kunnen zijn?
Wel, ik zou zeggen, jouw vraag is mijn vraag. We zijn daar nog mee bezig. Ik heb er nu echt geen antwoord op. We hebben nog wel even de tijd ook. Mm-hmm. Het C-jaar is nu net verschenen, hè, dus het is nu kwestie ook van het te verspreiden voor de advent, hè? Dus dat is nu volop bezig. Wat het volgend jaar wordt, we hebben zo met ons klein groepje gezegd, we doen wel voort, er komt wel iets, maar wat het wordt, dat kan ik zelfs niet verklappen, want ik weet het niet. Dus in die zin voel ik mij zeer, zeer rustig. Maar ik kom nog even terug op wat je daarnet zei, mm-hmm. Het ontdekken inderdaad van de aanwezigheid zo en het belang van het woord nu. Ik denk dat het goed is de luisteraars eraan te herinneren, hè, dat er een soort woordcommunie bestaat. Er is niet alleen de communie in de kerk aan het hostiebrood, het lichaam van Christus. Men heeft altijd gezegd in de vroege kerk, er is communio, gemeenschap, verbondenheid met Christus, voor mensen die zich gelovig voor zijn woord openen en ermee in gesprek gaan, ermee bidden, ermee op weg gaan. Dus ik denk, we kunnen de waarde en de kostbaarheid van die ontmoeting met Jezus in het woord, we mogen die echt niet uit het oog verliezen. Het kan voor sommigen echt ook een ontdekking zijn, wat helemaal geen afbreuk doet, van de communie en de Eucharistie aan het levende brood. Maar dat er ook daar al een aanwezigheid is van Jezus, met wie we ons verbonden mogen weten, kan voor sommigen toch een nieuwe en rijke ontdekking zijn.
Zeker, en ook een uitnodiging om op die manier aan de Eucharistie deel te nemen. Hè? Te beseffen deel dat eigenlijk toegewijd is aan het woord, dat dat eigenlijk even belangrijk is als hetgeen wat daarop volgt in het sacrament.
Dat is het. We zitten aan twee tafels, hè, en aan die twee tafels is het de levende Christus die ons toespreekt en ons voedt en ons nabij komt, en dat is een enorme rijkdom, ja.
Wel, monseigneur, wij danken u en natuurlijk de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt, want uiteraard dienen zij ook bedankt te worden voor hun inzet en werk. Ik geef het graag nog even mee aan onze luisteraars. Dit boek, Woorden die raken, werkschrift bij de evangelielezingen op zondag, voor het C-jaar dus, is verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En de auteur is het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, de hele groep die eraan gewerkt heeft, onder leiding natuurlijk van monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat. En monseigneur, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om ons helemaal enthousiast te maken om de lezingen van het C-jaar beter te leren kennen.
Ja, dankjewel voor de kans om dat een beetje toe te lichten. En beste groeten, verbonden groeten aan alle luisteraars van Radio Maria. Graag tot wederhoren of tot ziens.
Van harte, monseigneur. Fijne dag nog.
Ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Radio Maria.
En zoals we daarnet al aan u konden voorstellen, dierbare luisteraars, gaan we nog luisteren naar een tweede interview. Het interview dat ik mocht hebben met professor Dr. Inigo Bokken over het boek Meer dan een voorbeeld alleen, de Mariale filosofie van Titus Brandsma. Overigens, beide boeken die we vandaag aan u voorstellen zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. We gaan luisteren naar de professor, die vertelt waarom Maria voor de Karmeliet Titus Brandsma levenslang een belangrijke rol speelde en welke vorm die Maria-devotie aannam. U hoort het gesprek dat ik mocht hebben met professor Dr. Inigo Bokken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik het grote genoegen om professor Dr. Inigo Bokken aan de lijn te hebben ondertussen. Van harte welkom in de Leeswijzer, professor.
Dank u wel. Blij hier te zijn.
Misschien kan u beginnen met uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek. En dan kunnen we het hebben over het boek dat u recent heeft geschreven.
Momenteel ben ik verbonden aan het Titus Brandsma Instituut als wetenschappelijk onderzoeker. Ik was ook 10 jaar lang directeur van het instituut. Daarnaast ben ik ook nog verbonden als associated professor aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschap in Nijmegen, Radboud Universiteit. En sinds dit jaar ben ik ook hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven, aan de faculteit Theologie. Dus ik ben filosoof van huis uit, maar mijn onderzoek heeft zich altijd afgespeeld op het grensgebied van filosofie en theologie en mystiek. Een groot, belangrijk deel van mijn bezigheden had te maken met Nicolaus Cusanus, 15e eeuwse denker, ook een beetje creatieve denker op de rand van de mystiek en de filosofie. Op de grens van middeleeuwen en moderne tijd. En vooral de actualiteit van Cusanus. Dus daarom ook een reden voor mij om mij te verdiepen in belangrijke actuele theorieën van de mystiek. Dan wat betekent de mystiek voor ons vandaag in een, wat men soms noemt, een seculiere samenleving.
Ja.
Die toch leeft vanuit een godsverlangen. Daar, op dat gebied ben ik al een paar jaar bezig.
En het is ook in het kader daarvan dat u gevraagd werd om te spreken op de 13e Scherpenheuvel-lezing op 22 oktober 2021. Kunt u misschien iets meer vertellen wat dat juist inhield en hoe dat u uiteindelijk daar bent op ingegaan?
Ja, de achtergrond daarvan is omdat ik sinds een jaar of 2, 3 bezig ben, vraag van het bestuur van Titus Brandsma Instituut om de intellectuele biografie van Titus Brandsma te schrijven.
Mm-hmm.
Dus de naamgever van het instituut, zalig verklaard en waarschijnlijk binnenkort ook heilig. En in het kader van dat onderzoek kwam ik erachter dat Maria een heel belangrijke rol speelt voor Titus Brandsma. Titus Brandsma heeft heel wat teksten geschreven over Maria. Onder andere een tekst die hij in Tongerlo heeft voorgedragen, die hij voor publicatie heeft teruggetrokken, omdat er heel wat discussie over ontstaan was. Die heb ik dan vorig jaar als een soort, laten we zeggen, een eerste voorproefje van de intellectuele biografie, heb ik vorig jaar wel gepubliceerd met een commentaar daarop. En dat was voor de mensen die de Scherpenheuvel-lezing organiseren dan ook aanleiding om mij te vragen wat meer te vertellen over Titus Brandsma's Maria-opvatting, die ik als een mariale filosofie heb omschreven.
Ja.
Om mij te vragen, als ik me goed herinner, de 13e Scherpenheuvel-lezing te houden. Dus, ik had al illustere voorgangers, ik ken het lijstje niet van buiten, maar ik herinner me dat er ook namen op stonden, zoals die van Herman de Dijn. En dat vind ik dan toch een eer om in die voetsporen te mogen treden. Dus ik ben natuurlijk onmiddellijk op die uitnodiging ingegaan.
Mm-hmm.
Een jaarlijkse lezing die daar wordt gehouden. om te laten zien van Scherpenheuvel is een bedevaartsoord, is volksdevotie. Maar er wordt ook op een serieus academisch wetenschappelijk niveau wel gereflecteerd over volksdevotie, Maria-verering. Wat is de betekenis van Maria eigenlijk? En, ik was het met de organisatoren eens dat Tietje Brandsma daar dan zeker niet mag ontbreken.
Ja.
Dat is wat ik ook heb in de lezing heb proberen duidelijk te maken.
Ja.
En die lezing is inderdaad ook in een boekje gepubliceerd bij uitgeverij Halewijn.
Ja, dus dat geeft de mogelijkheid natuurlijk aan de mensen die graag wat meer weten over Maria of geïnteresseerd zijn in Mariologie, om daar zeg maar hun gading te vinden. Nu, u zegt zelf, ja, u trad in de voetsporen van professor Herman de Deyn. Wel, eigenlijk, uw interview hier bij de Leeswijzer is dat ook. We hebben professor Herman de Deyn al een paar keer mogen interviewen en ook een aantal keer mogen genieten van een catechese die hij gegeven heeft hier op Radio Maria. Dus we zijn heel blij dat u ook op die manier in zijn voetsporen wilt treden. Nu, Titus Brandsma, het is een naam die ongetwijfeld veel mensen wel al eens zullen gehoord hebben, maar het is toch goed om even aan u te vragen, daar u heel erg thuis bent natuurlijk in het leven van Titus Brandsma, wie was hij en waarom is het zo belangrijk om ook vandaag de dag die man en zijn denken te bestuderen?
Ja, ik denk in Nederland is hij veel bekender dan in Vlaanderen. Het heeft mijzelf altijd verwonderd eigenlijk, als Vlaming die in Nederland woont en aanvankelijk ook niet zo vertrouwd was met de figuur Tietje Brandsma. Dat kwam omdat ik bij het instituut kwam te werken. Maar ik heb er altijd versteld van gestaan hoe in het zogenaamde meest geseculariseerde land ter wereld er een echte Tietje Brandsma-verering bestaat, zeg maar. Misschien iets over Tietje Brandsma zelf. Hij is karmeliet geweest. En is dat tot zijn laatste dag gebleven. En was tegelijkertijd een van de eerste hoogleraren aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923. Dus Tietje Brandsma zelf is geboren 1881. Werd tot ieders verrassing eigenlijk hoogleraar wijsbegeerte. En mystiek. Vooral dan de Nederlandse mystiek behoorde bij zijn leeropdracht. Tegelijkertijd heeft het altijd vanuit zijn karmelitaanse roeping gedaan, waarbij natuurlijk Maria altijd al een grote rol speelt. Mm-hmm. Maar wat voor hem ook van belang was om niet alleen in de Ivoren Toren van de universiteit te blijven, maar om zijn inzichten ook uit te dragen, ja, tot in het kleinste parochiezaaltje van Nederland. Ik denk dat van Godfried Bomans, een oud student trouwens van Tietje Brandsma, is de uitspraak: Tietje Brandsma was de enige mysticus met een treinabonnement. Dat had te maken met zijn grote maatschappelijke engagement.
Ja.
En ik zou maar zeggen, er was geen katholieke organisatie of bond. En in het interbellum was Nederland er heel rijk aan. Waar Tietje Brandsma niet of in het bestuur zat of adviseur was. Zo was hij bijvoorbeeld adviseur van de Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. En het is in die hoedanigheid dat hij eigenlijk in de problemen kwam. Dus hij heeft zich eigenlijk al heel vroeg verzet tegen nationaal socialisme, tegen alle ideologieën trouwens, ook tegen sommige tendensen bij sommige katholieken om zich door het fascisme aangetrokken te voelen. Uh-huh. Dus daar heeft hij zich als hoogleraar tegen verzet. Maar op het moment van de Duitse bezetting heeft hij in zijn hoedanigheid als adviseur van de katholieke journalisten een reis gemaakt langs alle redacties van Nederlandse kranten, van katholieke kranten en weekbladen, om hen ervan te overtuigen geen advertenties aan te nemen van nationaal-socialistisch georiënteerde organisaties. Blijkt dat hij toch op dat moment al echt een publieke stem was in Nederland, want de Duitsers hebben daarop gereageerd met een arrestatie. Hij is weggevoerd begin 1942. Heeft in verschillende kampen gezeten, onder Scheveningen, Amersfoort, om uiteindelijk in Dachau te belanden. Ja, waar hij vermoedelijk van ontbering gestorven is. Misschien ook wel van een injectie. In ieder geval in duistere omstandigheden om het leven is gekomen. Wat hem ook de titel van martelaar heeft opgeleverd.
Ja.
Dus eigenlijk een martelaar die duidelijk zag van die nieuwe ideologieën die ons nu worden opgelegd, die zijn werkelijk onverzoenbaar met de katholieke spiritualiteit, met het katholieke denken, wat hem het leven gekost heeft. Hij is dan 1985 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. En men verwacht, maar ik ben niet zo op de hoogte van al die bewegingen, maar dat lijkt toch een soort consensus te zijn. De heiligverklaring die zal er binnenkort wel aankomen. Belangrijk is dat hij als filosoof zo sterk met de mystiek bezig was. En ik denk dat hij op dat vlak eigenlijk ook heel belangrijk dingen gedaan heeft, die een klein beetje op de achtergrond zijn geraakt door zijn faam als heldhaftig verzetsheld, zal ik maar zeggen. Dus Tiet Bransma wordt vooral door zijn heldhaftige houding hoog ingeschat, waardoor eigenlijk zijn meer intellectuele, academische werk en zijn vernieuwende inzichten een beetje op de achtergrond geraakt. Dus hij had ook bij zijn collega's een beetje de naam van die Tiet Bransma, die reist altijd maar rond, die zit in al die bonden en besturen en spreekt in parochiezaaltjes. Die kan eigenlijk toch niet aan echte wetenschap doen. Werd een beetje versterkt door het feit dat hij er nooit in gelukt is om oneindig aantal publicaties, want het zijn er echt honderden, zo niet dat het in de duizend loopt, dat hij er nooit in geslaagd is om zeg maar een groot boek, een grote monografie, waarin nu eens eindelijk alles samengevat wordt. Dat is er gewoon niet van gekomen. Hij is ook te jong overleden, op zijn 61ste, om het zover te laten komen. Maar het project waar ik mee bezig ben, die intellectuele biografie, probeert een beetje na te gaan wat voor een denker was hij eigenlijk.
Ja.
Dat vind ik toch dat er heel actuele aspecten in zijn denken zitten die best iets zouden kunnen bijdragen aan actuele debatten.
Ja, wat me heel erg opvalt, dat is dat die man een ongelooflijke gedrevenheid had, hè? Een ongelooflijke energie kon hebben om al die dingen zeg maar te doen, al die hoedjes ook te dragen in het leven, zeker niet te eenvoudig, en dan in zeer erbarmelijke omstandigheden overleden omwille van zijn geloof, omwille van het feit dat hij uit het navolgen van Christus optrad tegen het nazisme. Uh-huh. Het thema van uw lezing concentreerde zich eigenlijk op de rol die de heilige maagd Maria heeft ingenomen in het leven van de zalige Titus Bransma. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom was Maria voor hem zo belangrijk en waarom moeten we haar begrijpen als een sleutelfiguur bijna in zijn denken?
Ja, ik heb een aantal biografische achtergronden een rol. Ik denk zijn roeping als karmeliet. Karmelieten zijn Maria-broeders, worden ook wel genoemd. Mm-hmm. Dus de eerste karmelieten op de berg Karmel hadden ook een kapelletje waarin ze soelaas konden vinden in hun eenzaamheid. En dat idee is voor Tiet Bransma altijd heel sterk geweest. Ook dat vrouwelijke aspect in zijn denken en zijn spiritualiteit een grote rol gespeeld. Dus Maria en Teresa van Avila zijn eigenlijk de twee paradigma's voor zijn denken, zou je kunnen zeggen. Maar hij ontwikkelt daar ook een heel interessante gedachtegang uit, die heel mooi neerslag vindt in wat zijn belangrijkste tekst is. En dat is de zogenaamde Dies-rede. Een rede die hij gehouden heeft als rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1932. waarin hij het godsbegrip centraal stelt. En dat is best een heel origineel denkwerk, zou je kunnen zeggen. Het beschrijft daar de huidige tijd. Dat is natuurlijk het interbellum, maar als je het goed leest, is dat toch nog voor een deel onze tijd. Als een tijd van spirituele crisis. Crisis bestaat niet in sociale omstandigheden, economische, ideologische omstandigheden, maar is een crisis van het godsbegrip, zoals hij zegt.
Ja.
En het is niet zo dat hij zegt, het is niet zo dat de mensen niet meer in God geloven. We moeten niet aan apologie gaan doen. Er is al apologie te veel, zegt hij. Dus het is, de crisis ligt er niet zozeer in ontkerkelijking. Aan de tweede kant, de wortel zit dieper. De wortel zit dat we eigenlijk geen eigentijds godsbeeld meer hebben dat ons daadwerkelijk bij God brengt. Godsbeelden zijn er genoeg. Zelfs de atheïstische ideologieën hebben in zekere zin hun godsbegrip, hun godsbeeld.
Ja.
Maar het probleem zit eigenlijk in het feit dat al die ideologieën, en dan noemt hij niet alleen het nazisme en het fascisme, maar ook het communisme en het liberalisme, die hebben een heel abstracte verhouding tot de werkelijkheid. Die denken allemaal dat ze de werkelijkheid kunnen maken, zeg maar. De maakbaarheid van de werkelijkheid, dat is eigenlijk het pijnpunt van onze tijd. En dat heeft iets te maken met het godsbeeld dat eigenlijk abstract geworden is. De mystiek kan ons helpen om weer op een concrete, open manier naar de werkelijkheid te staan. En heel interessant is hoe die dies rede, die hij houdt in nabijheid van allemaal belangrijke personaliteiten en ministers en intellectuelen, hoe hij die eindigt met een soort hymne aan Maria. Maria kan eigenlijk de wegwijzer zijn in haar leven, dat helemaal vervuld werd met God, zeg maar. Zij heeft God in zich geboren laten worden. En dat is wat wij eigenlijk van haar kunnen leren. Dat we beseffen dat God geen abstract iets is, geen hokje ergens, iets dat we in onze zak hebben. Nee, God leeft in ons en leeft nog verholen in ons. En de taak van ons leven is om God in ons geboren te laten worden. Zodat we kunnen groeien wie we echt zijn. Niet meer levend vanuit het idee van, we hebben de werkelijkheid in onze zak. Wij houden alles in onze hand. Dat is eigenlijk de ideologie van onze tijd, zou je kunnen zeggen. Te denken dat we alles onder controle moeten hebben. Nee, we moeten juist openstaan naar de werkelijkheid. En dat betekent dus ook naar Gods licht op zoek gaan. En erachter komen dat dat eigenlijk al in ons zit. Dat we het alleen de ruimte moeten laten. En dat is, zegt hij, wat Maria gedaan heeft. En daarom, dat vind ik eigenlijk een heel mooie manier. Tietse Brandsma kon dat heel mooi omschrijven, vind ik. Hij was daarin meer dan een voorbeeld alleen. Dus het was niet alleen, kijk, we kunnen Maria als een voorbeeld stellen. Nee, Maria is zelfs een soort levend beeld. En dat is de reden waarom mensen haar altijd weer op eigentijdse manieren hebben vereerd, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is omdat ze eigenlijk onze levende gids is. Ze is onze reisgids, zou je kunnen zeggen, in onze zoektocht naar, hoe moet dat dan? Waar moeten we dan, wat moeten we doen om God in ons geboren te laten worden, zeg maar. En dat is die houding te vinden van openheid, van het licht zijn gang te laten gaan. En daarmee juist niet onderdanig te zijn. Nee, want dat is juist hoe we het meest tot onszelf komen. En die balansoefening, Tietse Brandsma zegt, die balansoefening moeten alle generaties eigenlijk opnieuw maken. Die heeft Maria als geen ander kunnen maken in haar leven, zeg maar.
Ja.
Dus hij interpreteert eigenlijk Maria als iemand die ons weer met de levende God in verbinding brengt. En die verhouding herstelt, die alsmaar weer verloren dreigt te gaan.
Ja, want wat toch wel bijzonder ook is, dat is dat hij dan Maria als voorbeeld neemt, daar Maria ja, volledig mens is. Hè. Jezus is God en mens tegelijkertijd, terwijl de heilige maagd Maria was volledig mens. Spreekt hij daar zelf ook over, de menselijkheid van Maria, hoe dat eigenlijk kan dienen als een soort van uitnodiging voor ons in deze tijd om naar Maria te kijken?
Ja, zij is volledig mens en dat betekent dus dat we in haar het goddelijke wel kunnen zien, zeg maar. Dus dat was natuurlijk, daarom had de omgeving van Tietje Brandsma best, die werden een beetje zenuwachtig, van ja, maar ziet hij nu Maria als een god? Hij zegt, nee, dat is helemaal niet wat ik bedoel of zo. Hij wil helemaal geen nieuwe theologische stelling hier poneren. Hij zegt alleen, Maria laat ons zien dat we dat goddelijke allemaal in ons dragen. Dat is eigenlijk de diepere betekenis van incarnatie, van de zoon van God die mens geworden is, en waar wij onze oriëntatie kunnen vinden, maar die ons eigenlijk oproept om ja, zelf levende beelden van God te worden.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk... Natuurlijk, Maria is geen God, maar zij is bij uitstek het levend beeld van God, zeg maar. Dus, en dan de hele beeld van het geboren worden, dat we uiteindelijk al in ons dragen, maar door de manier waarop we leven, het steeds meer ruimte kunnen geven. Hij verwijst hier ook naar een beeld van Johannes van het Kruis, die dat grote Carmelitaanse mysticus, die het beeld gebruikt van een volstrekt doorzichtig raam, waar het licht doorheen kan schijnen, waar het licht volledig dat raam wordt, zeg maar. Dus dat is het menselijke, wordt de locus, de plaats, waar God geboren wordt. Dat ziet Tietje Brandsma als een hoge opgave, een soort antropologie zou ik kunnen zeggen. Dat is iets anders dan de moderne zelfontplooiing, zeg maar, waar we denken dat we het in de hand hebben. Nee, we moeten het eigenlijk uit handen geven. Toewijding is eigenlijk de hoogst mogelijke houding die de mens kan hebben, zeg maar.
Ja.
Dus daarmee komt de mens tot bloei. En dat heeft iets goddelijks, zeg maar. Daarmee hebben wij deel aan het goddelijke leven.
Mm-hmm.
Iets wat de mystici natuurlijk bij uitstek hebben gedaan. En daarom staat Maria ook voor het mystieke leven, zoals zij dat noemt. En we zijn niet allemaal grote mystici of zo, maar iets daarvan kunnen we wel leren. En iets daarvan, van die beweging, en dat is eigenlijk waar hij voortdurend op hamert. Dat is waar hij voortdurend op uitkomt wanneer hij zich voor het onderwijs inzet, wanneer hij zich voor de journalisten inzet. Om die gedachte, die is hem heel dierbaar, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, een toewijding die ontplooiing is van wie we ten diepste zijn, in, zoals hij dat dan noemt, in intiem verkeer met God. Met
ja.
Een God die tegelijk anders is, maar die in ons woont, zeg maar. Dus... die achter onze menselijkheid verborgen leeft. Dat is ook een uitspraak die hij nog in een toespraak in het kamp Amersfoort voor zijn medegevangenen heeft gebruikt. Het moment waarop het erop aankomt eigenlijk. En dat is wat hij in Maria ziet, waar Maria ons telkens weer voor uitnodigt, als we dat een keer vergeten, zeg maar. Want ja, we zijn daar ook een beetje van vervreemd, maar dat verlangen, dat mogen we gerust levend houden.
Ja, wat mij constant zeg maar een beetje voor ogen staat, lijkt wel een Augustinus-ervaring, hè, die hij gehad heeft. Zien we daar ook een ontwikkeling in? Is dat iets waar hij van in het begin al van overtuigd was, van die stelling zeg maar, die hij uit de doeken doet in de Dies Irae? Of is dat iets wat ontwikkeld is in zijn eigen ervaring met het goddelijke?
Ja, ik denk dat... de gedachte heeft altijd wel, dat valt me nu wel op. Ik heb momenteel me door al die uitgegeven en onuitgegeven teksten aan het doorwerken. Het valt me op dat hij eigenlijk al van heel vroeg in zijn loopbaan als novice bij de Karmel al met deze gedachte aan het experimenteren is. En dat komt door zijn fascinatie voor Teresa van Avila.
Mm-hmm.
Maar die heeft natuurlijk zich in die zin ook ontwikkeld, in de zin dat hij die ook steeds filosofischer is gaan zien. En dat steeds meer is gaan begrijpen, niet als oh, dit is een spiritualiteit, alsof spiritualiteit iets is dat, ja, dat een soort hobby is, zal ik maar zeggen. Iets wat naast redelijkheid leeft of naast ons mens zijn. Nee, dat is waar het in het mens zijn om gaat. En daarom moet je daar eigenlijk ook serieuze manier over nadenken. En ik denk dat zijn verdienste is geweest dat hij echt heeft geprobeerd om die uitdaging die je in dat Mariane denken ziet, om die in gesprek te brengen met hedendaagse, of toen de tijd hedendaagse, zal ik maar zeggen, maar moderne filosofische stromingen.
Ja.
Hij heeft daar zelfs een heel originele gedachte bij, vind ik. Dus hij denkt daarbij heel sterk natuurlijk vanuit de Karmelitaanse traditie. En hij heeft daarbij een heel interessante opvatting. Hij zegt van, nou, je had natuurlijk al vanaf de middeleeuwen de school van de Franciscanen en meer die de weg van het gevoel volgen, de voluntaristische weg. Je had de weg van de Dominicanen, die meer intellectualistisch is. Nou, traditioneel begin van de moderne secularisatie gezien als nou, die wegen die elkaar niet meer vinden. Maar hij zegt, nee, maar de Karmelitaanse denkweg is eigenlijk de synthese van die twee. In het Karmelitaanse, en dan denkt hij aan Theresa en Johannes van het Kruis, die hij de Mariale dokter noemt, daar wordt de synthese gevonden tussen die twee wegen en is eigenlijk een soort alternatief voor de meer seculier wordende weg, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Van Descartes en Spinoza, of naturalistisch, of in ieder geval de crisis waar wij, denk ik, als gelovigen mee worstelen, zeg maar. Ook wat moeten we nou met deze moderne tijd?
Mm-hmm.
Daar heeft hij, denk ik, een heel interessante intuïtie. En ik denk dat tot nu toe wat te weinig gezien is. En waarom? Ik vind het een uitdagende stelling in ieder geval. Ik moet het ook nog verder uitzoeken hoe ik daarin sta. Maar ik denk van ja, hij heeft ook historisch gezien een punt. Dat de Karmelitaanse denkers misschien wel een weg bieden. En die weg loopt langs Maria, zeg maar. En,
ja.
Nou, dat vind ik heel uitdagend, zeg maar. Dus om te zeggen van nee, dit is niet alleen een vrome weg, zal ik maar zeggen, van mooi dat vrome mensen ook iets hebben. Nee, dat het ook een denkweg is die atheïstische filosofen ernstig zouden moeten nemen als ze de reden serieus nemen.
Mm-hmm. Ja, waarbij dat je dus, dat is ook hetgeen wat je toch wel merkt, dat is dat hoe intelligent hij ook was en hoe diepzinnig en hoe academisch hij ook was, je merkt daar een grote nederigheid in, waarin hij, net zoals Maria, een openheid heeft op God gericht en bereid is om te ontvangen. Hè?
Mm-hmm. Absoluut. Nee, dus die nederigheid heeft hij, ik wil niet zeggen dat hij geen gebreken had, die had hij ook zeker, maar die nederigheid heeft hij zeker opgebracht en dat speelt zeker mee op dat hij ook zijn universitaire loopbaan en zijn functie als rector van de universiteit en zo, heeft hij zich nooit te goed gevoeld om gewoon de straat op te gaan.
Ja.
Mensen te helpen, zich in te zetten voor mensen, maar eigenlijk ook mensen iets mee te geven. Eigenlijk die gedachtegang, hij geloofde erin dat alle mensen daar iets aan hebben, zeg maar. Dat niet verborgen mocht blijven.
En niet enkel voor de soms wat, die soms wat laatdunkend de vrome gelovigen genoemd worden, hè, waar men nogal gemakkelijk op neerkijkt of durft op neerkijken, zeker vanuit deze tijd, maar dat de levensweg van Maria een filosofie op zich is die het waard is om in iedere laag van de bevolking te bestuderen.
Ja, precies. Want hij ging ervan uit dat eigenlijk, ja, God bij iedereen werkzaam is. Het begint bij ieder opnieuw, zou je kunnen zeggen. Dat begint eigenlijk bij ieder opnieuw. We zijn allemaal die levende beelden van God. En dat wordt ook zichtbaar in een biografie. Ik vond in het archief waar ik nogal eens in zit te snuffelen, vond ik een toespraak die hij gehouden heeft. En toen was hij nog rector magnificus van de universiteit. Een toespraak voor de katholieke Naai- en Breivereniging van Arnhem, zal ik maar zeggen. Dat vind ik nou echt typisch voor Tietz Brandsma. Dat hij nooit opgehouden is echt iedereen mee te trekken, te verheffen, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Iedereen bewust te maken van, nee, het begint bij jou. Het begint bij jou.
Inderdaad, ja, daar zie je ook heel duidelijk zijn priesterlijke dimensie natuurlijk ook. Hè, en het feit dat hij geroepen is om de blijde boodschap te verkondigen aan iedereen. Professor, ik dank u van ganser harte voor het feit dat we toch even wat dieper zijn kunnen ingaan op de wijze waarop Titus Brandsma dacht en dan in het bijzonder over Maria. Ik geef nog even graag mee aan onze luisteraars dat het gaat dus over een weergave van een lezing, een 13e Scherpenheuvellezing. Meer dan een voorbeeld alleen, de Mariale filosofie van Titus Brandsma. Het boekje is beschikbaar bij uitgeverij Halewijn, geschreven door professor Dr. Inigo Bokken. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor de tijd die u genomen heeft en u veel zegen te wensen over het werk dat nog voor u ligt. Hè?
Ik vond het heel fijn om met u van gedachten te wisselen. En die zegen wil ik ook aan u en jullie werk teruggeven. Dus,
Dank u wel, professor. En misschien treffen we elkaar wel op een andere gelegenheid.
Dat hoop ik zeker. Ja.
Zodoende zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Twee mooie boeken die we op uw digitale leestafel mochten leggen. Het een eerder filosofisch van inslag, het ander meer exegetisch en Lectio Divina. Natuurlijk, op deze wijze kunnen we ons laten inspireren door de Heilige Geest om ons eigen geloof te verdiepen. Dat is ook altijd de bedoeling van De Leeswijzer, om ons een stukje aan het denken te zetten en ja, degene die graag lezen op de hoogte te houden van wat er zoal gepubliceerd wordt. Volgende keer leggen we dan heel graag opnieuw enkele nieuwe boeken bij u op de digitale leestafel. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij wenst te zijn. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.